Wat voor weer wordt het straks in Den Haag? Slaan de golven hoog over het duin? Ligt het Binnenhof dan veel te laag? Wordt Park Zorgvliet een drijvende tuin? Den Haag in 2050. Hoe ziet onze stad er dan uit? Wat is dan het Haags klimaat? Een verkenning met markante mensen langs markante punten in onze stad. In Straatwijs 2050.
Je hebt er straten, pleinen, wegen, maar ook raden, gaarden, horsten, parken, lanen en het hof van de Oranje Vorsten. Hoor ik al die Haagse klanken, het geluid van wind en zee, dan moet ik bijna janken. Zing het straatwijsje maar mee. Ik ken wel duizend Haagse straten, het ruisen van de zee. Als ik Den Haag ooit moet verlaten, reist die stad toch met me mee. Ik sta vaak op het duin te kijken, vol blijdschap naar omlaag, sta mijn eigen te verrijken. Wat is er mooier dan Den Haag?
Ja, mensen, wat is er nou toch mooier dan Den Haag? Mijn naam is Marcel Verrek en vandaag ben ik met mijn vriend Theo Bolleman.
Ha, Marcel.
Dag Theo. En wij zijn samen te gast op een hele bijzondere plek in Den Haag, namelijk het literatuurmuseum/kinderboekenmuseum. En wij zitten hier in de immense directiekamer van de directeur Aad Meinerts. Hallo Aad.
Ah ja, ik heb hier een plattegrond nodig als we een bureau te vinden.
Ja, en je zou heel veel boeken verwachten, maar dat is dan ook weer niet zo.
Die staan verscholen daar in de kast. Er zijn wel een paar boeken, maar inderdaad, het zijn vooral de originele die je altijd in het museum, als het onze aantreft. Dus vandaar dat je wel veel portretten
ziet. Ja, er hangen hier allemaal portretten en wij herkennen daar ook Nederlandse schrijvers achter.
En achter jou?
Wie hangt er?
Coat en Bie.
Heel goed.
Ja, nou, niet speciaal voor jullie opgehangen, maar die hangt er voor mij.
Ja, want we zitten aan een grote vergadertafel en jouw bureau is daar. En dan kan je op rechts kijken, zo naar, kijk je zo naar, jou, naar Van Cote en de Bie. En dat moet dan toch heil geven aan dit werk.
Zeker. En in mijn rug kijkt Mensje van Keulen toe. Dus Den Haag is goed vertegenwoordigd.
Den Haag is overal. Daar gaan we het straks ook over hebben. We gaan het natuurlijk hebben over het literatuurmuseum en over het droevige bericht dat naar Utrecht gaat op zekere termijn. Daar gaan we het straks over hebben. Maar wij gaan het natuurlijk ook hebben over deze kwestie. De Haag in 2050. Ja, want dat is een van onze thema's natuurlijk. Den Haag in 2050. Nou ja, zelf ben ik Neerlandicus, net zoals jij, Aad. Ja. Dus literatuur, vind ik, is een essentieel iets in de samenleving. Dus ook in 2050 is natuurlijk de vraag, hoe staat het dan met de literatuur? En in Den Haag, en bestaat het nog? En bestaan we allemaal nog? Maar goed, daar komen we straks over. Zeker. Voordat we dat gaan doen, ga ik eerst eens even iets vertellen over deze toch wel schilderrijke omgeving. We kijken hier naar buiten. We zien hier de grote stad met van alles en nog wat gebouwen, het station. Het is werkelijk waar New York hier eigenlijk.
Beton.
Maar goed, het begon veel kleiner. Let op. Als je zoals ik opgroeit in een stad als Den Haag is veel vanzelfsprekend. De regeringsgebouwen, het Catshuis, de Scheveningse Pier, Madurodam, het is allemaal vlakbij en het stoffeertje leven. Pas als er gasten of logees komen, besef je dat zij in hun deplorabele woonoorden die bijzondere plekken niet hebben. Dan komt de trots, achterloze trots, dat dan wel weer. Den Haag is ook een literaire stad, heeft veel schrijvers en dichters voortgebracht en ook dat is logisch. De gelaagdheid van de Haagse standenmaatschappij heeft de toch al niet geringe verbaliteit verder opgestuwd. Dat het in onze stad zo stil kan zijn, ligt niet aan het taalgebruik van de inwoners. De aanwezigheid van het Literatuurmuseum, voorheen Letterkundig Museum al hier, leek ook zo'n ABC'tje. Tussen 1965 en 1982 was het museum gevestigd in de Juffrouw Ida-straat, om de hoek van het Noordeinde. Een van de oudste straatjes van de stad, gelegen in het Hofkwartier en behorende bij de top 100 der Nederlandse UNESCO-monumenten. Je vindt er een barokke schuilkerk uit de 18e eeuw en de schilder Willem Maris had er ooit zijn atelier. Maar wie juffrouw Ida zei in de tijd dat ik op de middelbare school zat, doelde op het museum. Moest je iets weten voor Nederlands, dan fiets je daar gewoon even naartoe. Als Hagenaar of Hagenees. Het Letterkundig Museum zetelt alweer tijden in de slagschaduw van Nieuw Babylon. De spraakverwarring die deze naam suggereert met verve trotserend. Je vindt het museum op het anachronistische adres Prins Willem-Alexanderhof. Helaas kwam het onvoorstelbare en treurige bericht dat het Literatuurmuseum naar Utrecht gaat verhuizen. Maar nu is het er nog, bij ons in Den Haag. En daar is ook directeur Aad Meinerts. Literatuur is wezenlijk voor elke maatschappij. Hoe zal dat in 2050 zijn in Den Haag? Hebben we dan nog schrijvers? Hoe zien de boeken er dan uit? Zijn de Haagse literaire prijzen er nog? Kortom, Aad, is er nog hoop?
Er is altijd hoop.
Er is altijd hoop. Ja. Nou, dat is een heel mooi uitgangspunt. Eventjes wat wij altijd aan het begin van het gesprek doen. Even, ja, dat doen wij dan de bloed en bodem vraag. We hebben in Den Haag natuurlijk heel veel verschillende mensen. Dat is ook het leuke van deze stad. Haag naar Haagnees is dan altijd de vraag. De oude definitie.
Op het zand de Hagenaar en op de twee de Haagnees. Ja. Maar
wij hanteren de volgende definitie. Als je hier geboren bent, ben je een Haagnees. Zo niet, dan ben je een Hagenaar. Ja. Alors.
Ja, ik ben een Loosduiner.
Een Loosduiner. Peenbuiker.
Geboren in Loosduiner.
Een peenbuiker.
Dus wel een Haagenees.
Een Haagenees, ja.
Maar goed, kijk, Loosduiner is altijd een heel apart enclave apart geweest. Enclave. Hoor.
Ja.
Als wij naar Den Haag gingen, gingen wij naar de stad.
Ja.
Wat je wel
dat geldt voor meer wijken natuurlijk.
Ja, tussen twee culturen, het Westland.
En waar ben jij uit de grond getrokken dan? Want dat,
dat
gebeurt daar toch?
Ja, zeker. De stad Stuinen heet dat nu. Maar dat was vroeger de Evensestraat. Met eigen hulpfabriek aan het begin van het straatje.
Een hulpfabriek?
Eigen hulp. Dat is zo'n wasserij.
Oh, ja.
En je had... Ja,
dus bij de Loosduinse weg is dat, hè?
Ja, zeker. Ja. Ja,
of de Haagweg heette, denk ik.
De Haagweg, ja. Tegenover Vredestein, zeg maar.
Waar de autobanden waren.
Ja.
Die rookte fan.
Zo, ja, zijn hartstikke fijn. Maar ik ken dat stekkie vooral vanwege het vissen. Je kon er ongelooflijk goed karper vissen.
Aan die vaart?
Die fabriek loosde... warm water.
Vandaar Loosduinen natuurlijk.
En die karper die gaat naar dat warme water toe. En dan kon je geweldig vissen.
Een beetje vals spelen was het wel.
Ja, eigenlijk wel, want je kon ze, als je ze vriendelijk toesprak, kwamen ze op schoot zitten.
Maar het was natuurlijk ook nog een velden waren dat.
Heel veel, enorm. Ja, je had het daar achter ons huis, heette het Nieuwe Slag. En dat was, slag is natuurlijk, dat weten we alle als Haagenezen, een weg naar het strand toe.
Ja.
En het Nieuwe Slag onderscheidt met het Oude Slag. Waar het Oude Slag, dat moet je mij niet vragen, want dat weet ik niet. Maar waar het Nieuwe Slag was een onverhard pad waarvan de kuilen gevuld werden op een gegeven moment met as uit de kolenkachel. En enorm veel veldjes. Waar wij speelden. Het was een ongelooflijk avontuurlijke...
Ontzettende schilderachtige plek ook.
Enorm.
En het heeft ook wel bij jou wortel geschoten.
Zeker.
Zo te horen ook. Jouw broer is Koos.
Ja.
Koos is een van onze Haagse iconen. Schrijver.
Ja.
Samen met Harry Jekkers natuurlijk fantastische dingen gemaakt. Heel veel mooie kinderboeken gemaakt.
Ja.
Waar hij ook steeds prijzen voor krijgt.
Ja.
Waarbij jij je dan uit de jury terugtrekt, begrijp ik.
Ja. Heel goed. Dat heb je goed op.
Dat moeten we er even bij vertellen natuurlijk. Ja. Dus... was dat iets wat bij jullie in het gezin leefde? Dat boeken lezen of kijken of ervaren?
Was
dat de omgeving ook?
Mijn ouders die hielden wel van verhalen. Met name mijn vader. Koos heeft hem ook vaak opgevoerd in zijn boeken. Als verhalenvader. En dat was ook zo. Koos heeft ooit een liedje geschreven door Harry Jekkers gezongen. Mijn vader is een leugenaar.
Hij kan fantastisch liegen.
En dat was mijn vader. En dat, zo herinner ik me ook. Dat verhaal over de helikopter. Dat is ook echt een verhaal dat mijn vader aan ons vertelde. Wij dachten ook echt dat hij met zijn helikopter naar het werk ging. Dat heeft Harry Jekkers op het toneel gebracht. Maar dat was gewoon een verhaal dat ontstaan is bij ons thuis.
Maar er was dus blijkbaar behoefte toch om achter het zichtbare... een extra dimensie te voegen. Wat literatuur in feite doet. Hè?
Zeker. Ja. En mijn moeder, dat was een hele lieve vrouw. Een huisvrouw die me eigenlijk altijd juf had willen worden. Maar goed, in onze kringen gebeurde dat niet. En je kreeg een... ze moest in werken. In huishouden. Bij anderen. En toen ze getrouwd was, dan bleef je huisvrouw. Maar dat was een vrouw die altijd liedjes zong terwijl ze aan het strijken was.
Jouw opgeruimde karakter?
Precies, heb ik ook aan haar te danken. Ja, het was een heel grappige combinatie tussen een vrij nuchtere Baptist, want mijn moeder is een Baptist, echt een Loos-Duitse naam ook. En mijn vader, die was een wat emotionelere man en dat was een enorme mooie
en mix. Een wolkenridder, toch? Wat is het? Ja. Een fantast?
Ja, een enorme fantast, ja.
Ja. Ja. Ja. Ja, wat grappig. En nou ja, goed, dat heeft dus wortel geschoten ook. Het klinkt ook wel, Theo, dit klinkt toch ook wel uit iets van ver in de vorige eeuw. Terwijl het helemaal niet zo lang geleden is. Dat zeg ik omdat wij het nu over de toekomst ook gaan hebben. Dus zo snel kunnen de dingen veranderen.
Ja, dat is wel waar. Wat ik zei, Loos-Duin was een heel apart dorpje. Ik voetbalde bij GDA. Gabriel Del Adelorata, genoemd.
Oh, dat was het. Ja, ik heb vaak van ze gewonnen met fuck, maar...
Ja, goede alcohol, gekke dolle apen, dat was het veel, veel meer bekend om. Maar dat was ook, we hadden een toernooi. En dat toernooi, dan werd de aftrap genomen door de pastoor... die even zijn rok optilde en dan een klein tikkie naar rechts gaf. Ja. Dat is toch ongelooflijk.
Je snapt dat wij nu onze tongen moeten afbijten om geen grap te maken
geen over grappen.
Rokken omhoog en pastoors.
Nee, ik heb overigens daar nooit iets van gemerkt.
Nee.
Bij ons vond dat niet plaats, althans niet in mijn nabijheid.
Je was niet aantrekkelijk genoeg, schat ik.
Dat is gewoon
terwijl het toch Loos-Duin heet.
Gewoon een lelijk stinkend ventje. <weet je. laughs>
Nou, die kunnen nog een heel eind komen. Uiteindelijk, je woont ook in Den Haag. Ja. Ben je ook nog wel eens hier de stad uit geweest?
Ik heb een tijd in Zoetermeer gewoond. Toen wij kinderen kregen en geen grote huis konden krijgen, toen zijn we daar naartoe gegaan. Maar
je hebt natuurlijk ook gestudeerd. In Leiden neem ik aan.
Leiden heb ik uiteindelijk gestudeerd. Ja, ik heb een hele lange weg hoor, want ik ben echt een stapelaar. MAVO, HAVO, HBO, een lerarenopleiding in Delft, de nieuwe lerarenopleiding.
Je bent echt een product van het vooruitgangsgeloof.
Helemaal.
Ja.
Dus dat verder leren, zoals dat...
maar nu ben je op de hoogste stapel terechtgekomen. Dus hoger kan eigenlijk niet. Directeur van het Letterkundig Museum. Heb jij de juffrouw Idastraat nog meegemaakt?
Ik heb daar heel even ook gewerkt. Ja, okay. Ook als assistent van Korteweg. Eigenlijk was de secretaresse, maar dat is een beetje...
Anton Korteweg, vorige directeur.
Ja, vorige directeur. Ja. Daar heb ik dus heel even een paar maanden nog gewerkt. En ik heb dus de vestiging hier naartoe in het Koninklijk Bibliotheekgebouw. Het complex, dat heb ik me helemaal meegemaakt.
Ja. En nu gaan jullie naar Utrecht. Ja. Nou, we kunnen daar lang en kort over praten. Dat is natuurlijk heel droevig, maar het heeft ermee te maken... Dat toch te maken heeft met beschikbaarheid van gebouwen en zo. Ja. Als het aan jou zou liggen, zou je dan... En het had gekund in Den Haag, zou je dan hier graag gebleven zijn?
Niets liever dan dat ik in mijn eigen stad dit museum had willen
houden.
Maar
ook omdat het Den Haag is?
Ja, Den Haag, al de grote instellingen, zoals de Koninklijke Bibliotheek, het Nationaal Archief, noem het op. En dit soort grote nationale collecties.
En de beste schrijvers komen er vandaan.
En de allerbeste schrijvers komen uit Den Haag natuurlijk, niet te vergeten. Dus dat hoort er echt bij de stad. Ik hou van Den Haag en ik hou van... dit museum, het literatuurmuseum. Dus die twee liefdes zou ik graag gecombineerd hebben. Maar dat is helaas niet gelukt. En ik moet zeggen, ik moest toch vooral kiezen voor de continuïteit van het museum. En we hebben een schitterend pand gevonden in Utrecht.
Ja, dat is wel heel mooi.
Dat is echt ongelooflijk.
Het is ook het hart van het land.
Ja.
En ik vind ook, de rest van het land heeft natuurlijk ook recht op.
Vind ik ook, ja.
Dus, want literatuur moet gewaarborgd blijven. Ja. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Desalniettemin, Theo, jij bent in de geschiedenis gedoken. Voordat wij ons met de toekomst gaan bemoeien.
Van het Literatuurmuseum, 1954 begonnen. Ja. En jullie hebben al verteld waar dat gezeten heeft. We zitten hier naast station Rijnspoor, 1870. Dat is daarna 1890 staatspoor geworden. En we zitten hier vooral in het Bezuiden Hout. Wat natuurlijk een enorme opdonder heeft gekregen op 3 maart 1945. En eigenlijk zitten we hier op de plek waar vroeger ongeveer de François-Valentijnstraat was. Ik heb dat een beetje opgezocht. Maar des te leuker, want François-Valentijn, 1666-1727, zijn magnum opus was Oud en Nieuw Oost-Indië. En dat was een schrijvende dominee. Wel een enorme vervelende nationalist, geloof ik. Maar goed, daar zullen we het niet over hebben.
Hij is dood.
Hij wel.
Wij moeten door.
Hij is dood. Ja. Maar iets verderop woonde dokter Ferdinand Bordewijk. Die heeft op 6 plaatsen in het Bezuiden Hout gewoond. En op het laatst nog op de tweede Van de Bosstraat, 36. Dus het is iets verderop hier. Met zijn meesterwerk, Karakter, 1938, verfilmd, Oscar gekregen de film. Dus dat was toch wel een heel bijzondere schrijfblokken, bind.
Bind, knorrende beest.
Ja, oké, okay, ja, heel goed, heel goed.
Nog futurist was het eigenlijk ook, hè?
Een man die in de toekomst keek. Een soort Edgar Allan Poe in het begin.
Zeker, ja.
Nog altijd heel erg goed te lezen. Ja. Maar staan nog steeds op allerlei literatuurlijsten. Ja,
nee. Mijn zoon van 18, die heeft hem ook op zijn lijst staan. Ja. Met ongelooflijk veel plezier leest hij dat.
Ja, en terecht. Ja. Hem overkwam dus op 3 maart 1945 dat bombardement. Zijn hele huis in gruzelementen en in brand. En daarmee zijn grote, fantastisch mooie bibliotheek van geïllustreerde 19e eeuwse kinderboeken. En daar heeft hij toch die laatste 20 jaar van zijn leven elk jaar last van gehad. Dat was natuurlijk interessant als je het even koppelt aan waar we nu zitten. Ja, dat we zitten hier ook vlakbij het Kinderboekenmuseum.
Ja, dat is een onderdeel, hè?
Ja, dat is onderdeel van het museum. Ja.
Want het is het letterkundig museum, zoals we dat vroeger noemden. Het literatuurmuseum is een bezonken plek. Ja. En waar je ook informatie kan halen.
Zeker.
Maar toen we hier net binnenkwamen, Theo, we struikelden over... het is net Disneyland hier.
Die indruk dat elke lagere school dolblij is als ze een dag van hun schooltje weg mogen.
Ja. Nou, het is ook vakantie natuurlijk in andere delen van Nederland. Ja. Ja, je hebt al andere delen in Nederland dan Den Haag.
Nee,
dus die hebben al vakantie. En dus die komen juist nu naar ons museum toe. Ook.
Nou, en dan kunnen ze met blokken spelen op een literaire verantwoording.
Ja, ze stappen eigenlijk als het ware echt in een boek. Dat is natuurlijk fantastisch. Ja. En je al vanaf 1-2 jaar kan je hier terecht. Dat is natuurlijk,
en dat gaat dus ook naar Utrecht toe?
Ja. Maar het is echt één geheel. Eén, ik ben ooit als adjunct-directeur toen nog en hoofd van de afdeling tentoonstellingen begonnen met het Kinderboekenmuseum. Eigenlijk uit mijn persoonlijke interesse. Ik dacht van, er wordt zoveel moois geschreven.
Bijvoorbeeld door je broer.
Bijvoorbeeld door mijn broer. Dus nee, we houden de bal in de ploeg, zeggen we altijd tegen elkaar. Jij schrijft de boeken, ik zorg dat al die spullen bewaard blijven.
Ja, ja. Maar Theo, jij was nog even over Bordewijk.
Ja. Laten we het vooral natuurlijk verder laten lopen. Maar dat vond ik toch wel, dat vind ik op deze plek wel de meest relevante informatie, zal ik maar zeggen. Zeker. Bordewijk en zijn kinderboeken, eigenlijk museumpje wat hij zelf had. Ja. Helemaal in vlammen opgegaan door die mislukte Engelsen.
Ja,
goed. Het is een hart van literair Nederland, dit geheel. Dat is het nu zeker. En het klopt, het hart.
Ja.
Het moet wel... we hebben natuurlijk te maken met regeringen. Je moet zelf voortdurend blijven reanimeren natuurlijk.
Ja.
Maar de grote vraag is natuurlijk, hoe gaat dat in de toekomst? En dan ook met name in Den Haag, maar ook in zijn algemeenheid.
Met het fysieke boek, met de digitale boek.
Van alles en nog wat. En laten we dan toch even weer één keer die hele geweldige jingle laten horen. Oh ja, die erbij hoort.
De Haag in 2050.
Ja. Nou ja, Den Haag in 2050. Het lijkt ver weg, maar tel je terug. Dan is het is 25 jaar geleden was het jaar 2000. Dat staat ons allemaal nog redelijk goed voor de geest. Dus wat gaat er allemaal gebeuren? Ten eerste instantie, wat hebben we? Nou, laten we eens beginnen met dit museum. Ja. Dat gaat dus verdwijnen.
Ja.
Wat blijft er nog over?
Verhuizen gelukkig. Het verdwijnt niet, maar uit Den Haag verdwijnt het wel.
Ja. Blijft er niet nog ergens iets over hier?
Nou, dat denk ik niet. Maar we zijn wel van plan, maar dat is toch ook in de wat verdere toekomst. Maar goed, daar hebben we het nu ook wel over. Dat we wel proberen over een heel Nederland verspreid wat dependances, met name van het Kinderboekenmuseum, te realiseren.
Ja.
Dat is wel wat wij heel graag willen. En dan zou Den Haag ook...
Dat is natuurlijk een prachtig concept.
Aanmerkingen kunnen komen.
Zeker. Zeker. Je hebt natuurlijk ook dat jullie hier ook een hele dwingende samenwerkingsverbanden hebben met het Haagse literaire leven.
Ja.
We hebben de winternachten.
Winternachten, ja.
Dat was onlangs. En daar werden ook de prijzen van de Kampert Stichting uitgereikt.
Ja.
Dat is natuurlijk iets heel bijzonders. Dat er een stad in Nederland is met eigen literaire prijzen. Ja. Ik geloof dat Den Haag de enige was.
De enige echt met zulke prijzen die ook echt landelijke bekendheid hadden. Je had vroeger de Amsterdamse prijzen. Die waren ook landelijk bekend. En dat zijn de Haagse literatuurprijzen ook. Hè. Die zijn echt al 75 jaar.
Noem ze nog even aan. Het zijn er 4. Het is, de Kampert Stichting genoemd. Ja. Niet naar Remco, maar naar zijn vader Jan Kampert.
Naar Jan.
Bekende verzetsheld, dichter.
En de belangrijkste prijs is de Constantijn Huygensprijs. Voor een heel oeuvre. En dan heb je de Jan Kampertprijs voor poëzie. De Bordewijkprijs, we spraken net over hem, voor proza. En dan de Nienke van Hichtenprijs. Voor kinderboeken.
Ja.
En dan heb je, hoewel die dan stopt volgend... Er wordt er de laatste keer uitgereikt in januari, de Gesshoffprijs voor essays beschouwend proza.
Okay, waarom stopt die?
Nou, we wilden de Nienke van Hichtenprijs jaarlijks uitreiken. En we merken dat in de literatuur er steeds veel meer mengvorm ontstaan. Het is essay en poëzie, proza.
De genres vermengen zich met elkaar.
Dat vervloeit een beetje. Dus ja, we nemen dat eigenlijk ook mee in de andere prijzen.
Nou, dat is op zichzelf inderdaad wel aardig om te zeggen. Dat je ziet natuurlijk, we leven in een wereld waarin de wereld steeds groter wordt. En tegelijkertijd zijn er ook steeds meer verbindingen. Je ziet bijvoorbeeld ook thrillerliteratuur is populair. Maar je ziet dat ook in het domein van de literatuur steeds meer komen. Ja. Ik bedoel, een beetje schrijver zorgt toch dat er een spannende plot tegenwoordig in is. Ja. Is dat, dat is dan even iets waar we het over de literatuur hebben. Dat zie jij dus ook gebeuren.
Nou, dus er gaan ook wel nieuwe genres ontstaan. Hè? Spoken word bijvoorbeeld. Ja, dat is toch iets. Het is geen lied. Het is geen poëzie, maar het zit er net tussenin. Want het moet wel op het podium gebracht worden.
Het is ook precies, in communicatie met
Johnny de Selfkicker.
Nou ja, je had natuurlijk heel veel podiumdichters inderdaad. Ja. We hebben dat schitterende gouden pak van, dat is nu te zien in het museum, waarop Johnny de Selfkicker optrad. Hij komt toch eens klagen op zak, komt toch eens klagen op zak, komt toch eens klagen op zak. Dat geweldige gedicht.
Wat scènes uit zijn eigen leven waarschijnlijk. Ja, nee, maar goed, dus dat is dus ook de richting die de literatuur gaat ontwikkelen. Ja, de stad verandert. Ja. Wat voor zie jij? Krijgen we andere genres? Je hebt het over spoken word gehad. Je hebt het over rap gehad.
Ja, zeker. Ik denk dat belangrijker wordt. Je ziet het ook.
De invloed van het Engels? Moeten we daar nog iets over? Nou ja, straattaal?
Dat komt al. Kijk, taal is een levend organisme. Dat komt altijd de literatuur in. En elk verhaal in. En welk vorm een verhaal aanneemt. Of dat nou een gedicht wordt, een rap, een spoken word.
Ja, vroeger was men nogal normatief, hè?
Dat is zo,
maar literatuur moet aan bepaalde eisen voldoen.
Ja, en wel hoge
als het niet rijmt
hebben.
Of het moet hoge gedachten hebben. Ja. Het moet wel grammaticaal zijn, weet je wel. Dat is ook al lang door dichters op de helling gezet.
Ja, nou ja, je ziet ook dat als je terugkijkt naar het verleden, dat heel veel literatuur veronachtzaamd werd. En dat echt weer een herwaardering krijgt. Dus ik vind ook wel deze tijd, er wordt altijd heel veel gezeurd over dat vroeger allemaal zo beter was en weet ik wat al. Maar inderdaad, wat jij net zei, die open blik. Dat vind ik eigenlijk een heel groot goed. Dat je ook kijkt niet
qua
naar
qua genres ook.
En ook qua genres, maar ook wie er tot de kanon behoort. Dat we er niet zo'n idioot reservaat van maken, waar een groot hek om staat en jij mag er niet in, jij mag er wel in. Nee, iedereen is welkom. En elk werk wordt maar beoordeeld van wat het is. En niet van
Maar er is
waar
er wel toch iets
wordt,
met kwaliteitsnormen.
Tuurlijk.
Gaan we dat helemaal loslaten?
Nou, maar kwaliteit is toch ook wel is wat wij kwaliteit vinden. Ja, dat klinkt een beetje.
Het klinkt wel heel erg democratisch.
Ja. Maar het is toch wel. Dat zijn. Eigenlijk is dat wel zo. Hè? Ja, literatuur is literatuur omdat wij zeggen dat het literatuur is. Ja. En daarmee wil ik niet zeggen dat je dat alles maar op. Dat elke Hermans even goed schrijft. Of je nou de Toon heet of WF. Ik vind het wel fijn dat die grenzen vervagen.
Men zegt wel dat er een soort van wisdom of the crowd is. Hè? Ja. Dus dat uiteindelijk dingen die van waarde zijn voor een maatschappij uiteindelijk toch boven komen drijven.
En daar geloof ik ook altijd
maar wel. Maar het is natuurlijk ook wel de taak van de Nederlandici om de verzonken pareltjes
zeker.
Te duiken. Maar is het niet zo dat er nu tegenwoordig ook een tendens is van zal ik maar zeggen, de eendagsvlieg? Wat je in de muziek natuurlijk ook altijd had.
De invloed van de commercie is groot.
Een tophitje en dan iedereen, geweldig, geweldig. Ja. En is niet zo'n literatuurmuseum meer voor de langere lijnen dat iemand toch wel echt over een bepaalde periode goed gewaardeerd is gebleven?
Zeker, want wij proberen niet te reageren op de waan van de dag. Ons archief moet zodanig zijn dat je altijd weer terug kan grijpen op wat mooi en goed is.
De prettige Haagse vertraging.
Zo is het.
Dat is een mooie
uitdaging. En dat is denk ik wel van belang dat altijd mogelijk is. Iemand als Dola de Jong, noem maar. Een schrijfster, niet toevallig een schrijfster die veronachtzaamd is. Die echt geweldige boeken heeft geschreven. Die kan weer op herwaardering rekenen. Mm-hmm. En dan is er zo'n archief die het mogelijk maakt om al die sporen van die levens terug te vinden en dat werk wat mogelijk soms niet uitgegeven is, dat dat opnieuw onder de aandacht wordt gebracht. En want naam vrouwen, die zijn toch altijd wat voor een achter. Als je kijkt, de PC Hoofdprijs, we gaan daar een online tentoonstelling over maken. Hoeveel mannen de PC Hoofdprijs hebben gekregen? Ik geloof maar 13 vrouwen in al die 75 jaar. Nou, dat is natuurlijk een schande.
Er zijn er numeriek natuurlijk veel meer mannen die hebben geschreven.
Maar zelfs als je dat getal erop loslaat.
Is het nog een schande?
Dan is nog een enorme wanverhouding. En dat is trouwens niet alleen voor de PC Hoofdprijs, maar dat geldt voor heel veel prijzen. Ook als je de laatste 10 jaar dat bekijkt voor de PC Hoofdprijs, is het ook nog steeds een wanverhouding. Terwijl er net zoveel vrouwen goed zijn als mannen. Dus er is wel iets mis. En zo'n archief dat wij beheren, dat maakt het mogelijk om daar correcties uiteindelijk in aan te brengen.
Nog even over Den Haag, hè? Want in hoeverre speelt literatuur in de Haagse samenleving een rol? En hoe zie je dat in de toekomst? Is dat iets wat voortdurend onderhoud behoeft? Zijn daar goede initiatieven? Gaat het verwateren?
Ik ben een optimistisch mens. Hè? Ja. Is er nog hoop? Ja, er is nog hoop. Zeker. Kijk, Den Haag is niet meer het centrum wat het ooit was. En met alle uitgeverijen of belangrijke uitgeverijen die hier ook zaten. Die is er niet meer. Belangrijke kranten
zijn die er waren. Meer, ja.
Dus daar kan je lang en breed over zeuren. Maar dat is het geval.
Maar de verbaliteit van de Hagenaar.
Maar er is ook nog wel genoeg. Hè. Kijk, we hebben twee hele mooie literaire festivals. Crossing Border, Winternachten noem je net. Ja. Die heeft Den Haag. Dat is echt uniek. Den Haag is lange tijd een festivalstad geweest. Ook als het om literatuur ging. Je had Dichter aan Huis. Een geweldig concept ooit. En er zal wel weer eens een keer iets nieuws op
ben je bang voor de politiek? Dat ze hun handen ervan aftrekken? Want je hebt geld nodig natuurlijk uit de gemeenschap.
Nou, het grappige is, bij literatuur als kunstvorm, maar daar heb ik het niet over het museum, dat bedruipt zich voor redelijk gedeelte zelf. Je hebt natuurlijk wat fondsen letteren, die subsidie strekt aan schrijvers. Maar getalsmatig, procentueel, is dat eigenlijk een heel klein bedrag dat naar de literatuur gaat. Dat is toch wel iets wat zichzelf bedruipt. Hè. Wordt een boek, wordt gekocht. Uitgeverij zijn ook gewoon commerciële instellingen.
Je ziet eigenlijk dat steeds meer mensen ook gaan schrijven. Meer tijd natuurlijk ook. Ja. Hè? Ik geloof dat 1 miljoen mensen die schrijven.
Nou ja, je kan ook zelf je boeken uitgeven.
Ja,
je kan
steeds makkelijker. Ja. Dus als we echt kijken naar Den Haag in 2050, is dit dan een stad waarin zeg maar alleen maar naar schermpjes wordt gekeken? Of lezen men nog boek? Of leest men boek
het
op het schermpje?
Boek, natuurlijk.
Welke verschijningsvorm heeft het boek dan? Daar kan je vraagtekens bezetten. Of dat altijd de papieren vorm zal zijn.
Ja, en wat voor artefacten gaan hier in het museum? We gaan in het museum gezet. En nu staat er de stofzuiger van Vestdijk Dag. Ja. Die dat deed omdat hij een bepaalde monotoon geluid wilde horen. Wat voor
We hebben natuurlijk ontzettend veel. Het meeste deel van onze collectie is papier. En dat gaat afnemen. De basis voor een biografie is altijd de brief geweest. Want je kan eigenlijk geen leven beschrijven uit het verleden zonder dat
nu de app, zeg maar.
Nou ja,
de mail,
exact, mail. En dat is wel iets waar elk archief overigens goed op voorbereid moet zijn. Kijk, de officiële archieven van instellingen, gemeenteinstellingen, rijksinstellingen, die worden wel bewaard. Maar privéarchieven, daar gaat eigenlijk meer verloren dan je zou denken. Je denkt van, er is nu, omdat we alles mailen, blijft alles maar bewaard. Ja. Maar dat is niet het geval.
Grote angst over de retrieval systemen over 40 jaar. Hoe kan je dat nog terugvinden?
Exact,
dat er nu digitaal ergens in een cloud zit.
Nou, dus daar wordt veel over nagedacht bij archieven. Echt het definitieve antwoord is nog niet gevonden hoe je dat.
Maar daar wordt actief over nagedacht.
Zeker,
over hoe we goed moeten zijn voor de toekomst. Ja, Aad, het is hier zo heel prettig te praten, maar we zijn helemaal vergeten aandacht te besteden aan het
quizje.
Want geen straatwijs zonder het quizje. En vandaag zitten we op de Prins Willem-Alexanderhof. Ik zei al, een beetje een anachronistische term. Want ondertussen heeft de prins promotie gemaakt. Er is inmiddels wel een infrastructureel werk dat naar koning Willem-Alexander is genoemd. Het ligt in Ypenburg. De vraag is, wat is het? We komen er zo op terug. Wij proberen ons een beeld te vormen van de literatuur, de rol die de literatuur gaat spelen in 2050. Kijk nog even in de glazen bol, Aad.
Ja. Nou, we hadden het net even over het fysieke boek. Ik denk dat dat voor belangrijk deel echt wel verdwijnt.
Is er, op gaat een gegeven moment. Ontlezing plaatsvinden?
Ja, die vindt al plaats. Maar kijk, ik denk ook wel dat er een immense behoefte blijft aan verhalen. En welke gedaante die verhalen kunnen gaan aannemen, ja, dat wisselt. Er is eigenlijk er zijn heel veel films, laat ik het zo zeggen, die vertrekken vanuit een boek. Er zijn altijd creatieve geesten die een verhaal moeten bedenken.
Men zegt wel eens, Netflix en dat soort diensten zijn de romans van deze tijd.
Voor een deel is dat zo. Ja, ja. Het is wel een groot verschil. Naar mijn beleving is natuurlijk dat je, als je al die 26 lettertjes verspreidt over een boek van 400 pagina's, die moet jij tot beelden maken. En die beelden die jij maakt, die zijn uniek voor jou.
En daar moet ook natuurlijk enige scholing in plaats blijven vinden. Literatuuronderwijs. Ja. En dat is ook zo goed dat museum. Ik hoop dat het inderdaad, Theo, dat het overal in het land een kinderboekenmuseum is.
Want ja, dat zou
je kan niet
zijn,
zo vroeg genoeg beginnen.
Ja, heel belangrijk.
Ik ga je bedanken. Want het is geweldig. We kunnen er nog uren over praten.
Ja, zeker.
Maar het is heel erg, ik denk, heel vitaal onderdeel van de maatschappij, de literatuur.
Je
het is jammer dat
nog
vaak
afronden.
Ja, dus dat gaan we zeker doen.
Ja.
Maar het is jammer vaak dat bij bezuinigingen juist dit soort dingen als eerste sneuvelen, de kunst. Terwijl dat voor ons altijd een van, het is eigenlijk het essentiële van waarom wij met elkaar samenleven.
Ja, zeker.
Tot zover, dominee Verrek. Dankjewel, Aad. Dankjewel, Theo. Graag. Dankjewel, Stichting Luis in de Pels. En natuurlijk de oplossing van het
quizje.
Nou, heb je een idee?
Ik
denk dat je er regelmatig onderdoor gereden bent.
Ik zou het niet durven zeggen, maar
het is een viaduct.
Oh, is een viaduct. Oh, ja.
Koning Willem-Alexander viaduct.
Oh, ja.
Dat heeft hij in de afgelopen 10 jaar. Heeft hij dat voor elkaar gekregen. Nee, daarvoor heette het overigens, moet ik even zeggen, de Ippenburgse Koningsboog. Dus ja,
kijk.
Ja, kun je niet zeggen dat Willem-Alexander niks bewerkstelligd heeft.
In 2050 heet dat de Republiekboog.
Oké, nou, we nemen hem met een beetje pijn uit het hart afscheid hiervan. Maar voorlopig zitten jullie nog hier.
Ja hoor, tot 27.
Naast het Centraal Station. Ja. Hartstikke leuk. Van alles te zien. Mooie exposities. Kijk ook op de site.
Ook digitale tentoonstellingen.
Zeker, heel veel.
En als je kinderen even een tijdje kwijt wil, dan kan het hier beneden ook.
Zeker.
Dankjewel. Prins Willem-Alexanderhof. We zetten hem erbij bij de prachtige straten die wij bespreken. Zoals daar zijn.
Groothertog in de Laan, Paul Krugerplein, de boulevard, de Leijweg, papa voogd voor had, waar de kazerne staat dichtbij legt, Pomonaplein en Schuddegeest, de poten alle twee, Oranjeplein, Doublehetstraat, Schietstraat, wijs je maar mee, ik ken wel 1000 Haagse straten, het ruisen van de zee, als ik Den Haag ik sta vaak op het duin te kijken, vol blijdschap naar omlaag. Sta mijn eigen te verrijken, wat is er mooi?